Goedemorgen. Fijn om hier weer bij jullie te zijn. Vanochtend hebben we het nadenken over het boek Esther. Het hele boek. Het hele boek, het hele verhaal van Esther vanochtend. Het is een wonderlijk verhaal, heb je al aangekondigd. Het is een wonderlijk verhaal. Een uitzonderlijk verhaal ook. En dan zit je hier misschien vanmorgen en dan denk je, ja, we zingen uit. Ik verlang naar Jezus. Dit is mijn verlangen, u prijzen. Maar misschien heb je iets van, ja, dat is leuk, maar uw prijzen zitten dit moment even helemaal niet in. Want ja, ik zit in een moeilijke situatie. En misschien heb je wel eens een moeilijke situatie. Dan denk je, joh, ik zit ergens met een probleem. En ik kom er niet uit. En misschien vraag je je wel af op dit moment van, ja, maar mijn situatie is zo erg, zo verschrikkelijk. Waar is God dan toch in het hele verhaal? Waar is God? Ik zie hem niet en ik hoor hem niet en ik ervaar hem niet. Zou zomaar kunnen, toch? Dat je morgen zo zitten, denk je, ja, maar ik verlang naar Jezus. Ik om hem te prijzen. Maar nu even niet. Weet dan, als je in zo'n situatie zit, dat God op de achtergrond aanwezig is. Hij is er altijd. En hij is aan het werk en hij weeft de draden om jou te helpen. Het boek Esther. We gaan naar het boek Esther vandaag. In het boek Esther wordt de naam van God niet genoemd. En toch is hij op de achtergrond voortdurend aanwezig. Is hij aan het werk. En hij weeft de draden om Esther en het volk Israël te helpen. Dit jaar wordt op 2 en 3 maart het Purimfeest gevierd. Purimfeest. Het is Volgende week is het zondag natuurlijk 1, maar dan heb je 2 en 3. Het is heel binnenkort al. En Purim is het vrolijkste feest op de Joodse kalender. Het heeft iets weg van het Rooms-Katholieke carnaval. Ik heb een opdracht in het zuiden van het land. Vanaf november zijn ze al heel druk bezig met het carnaval, want dat is het feest van het jaar. Nou, hier mis je ook wel een heel vrolijk en uitbundig feest. Het Purimfeest. Er zijn optochten door de straat. En de mensen gaan ook verkleed. Ik heb een plaatje meegenomen van de mensen die verkleed gaan. Kijk, ook in de Joodse wijk zijn ze gewoon verkleed. En soms hebben ze maskers op. Hè, en dan gaan ze zo over de straat. Oud en jong, rijk en arm. Op het Purimfeest is iedereen gelijk. Het maakt niet meer uit. Nou, Purim hoort niet bij de 7 feesten die de Heer voorschrijft in de Torah. Het plaatje heb je al een keer eerder gezien. De Torah is natuurlijk de eerste 5 boeken in de Bijbel, geschreven door Mozes. En het Purimfeest werd dus niet door de Heer ingesteld. Deze 7 wel. Het Purimfeest niet. En daarom wordt het ook niet een heilige dag gezien. Het is niet een Yom Tov. Zoals dat zo mooi heet. De Joden hebben zelf de verplichting op zich genomen om het Purimfeest te vieren. Elk jaar opnieuw. Ze legden zelf vast, mag je laten zien, dat ze ieder jaar de 14e en de 15e dag van de maand Adar moesten vieren als de dagen waarop de Joden rust gekregen hadden van hun vijanden. In een maand die voor hen veranderd was van verdriet in blijdschap en van rouw in hun feestdag. En om deze dagen te maken tot dagen van maaltijden en blijdschap, om elkaar geschenken te sturen en gaven te geven aan de armen. Het is bijna een soort van combinatie tussen Sinterklaas en carnaval en ook nog eens een keer, ja, 3 feesten in elkaar bij ons. Hè? Maar alles bij elkaar en dan wordt dan gefeest en gevierd hier. Cadeautjes geven, vrolijkheid, lekker eten en drinken, dat is het feest. Nou, voor het feest worden ook speciale koekjes gebakken. Kijk, met een randje wat omgebogen is. Een omgekruld randje, dat heet een de Hamansoren. Ja, nu kennen we het wel hier. Hè? Het is geen onbekend verhaal hoor, Esther trouwens. Nee. De Bijbel zegt in Esther 9 vers 28 het volgende. Deze dagen zouden herdacht worden en gevierd worden door elke generatie, elk gezin, elk gewest en elke stad. Deze dagen van Purim zou men niet overslaan onder de Joden. En bij hun nageslacht mocht aan de herdenking geen einde komen. En dus nog steeds vieren de Joden het Purimfeest. Volgende week dus. Op de avond van de eerste dag van het Purimfeest wordt het hele boek Esther gelezen. Dat gaan wij vandaag niet doen. We gaan wel helemaal behandelen. We gaan niet helemaal lezen. Maar er wordt het hele boek gelezen. En de hoofdpersonen in het boek, dat zijn Esther, Mordechai en Haman. Iedereen weet dat, denk ik wel. En telkens wanneer die naam van Haman, de Jodenhater, als die klinkt, dan beginnen de kinderen te gillen en te joelen. En ook de volwassenen doen daarmee, die stampen met hun voeten en ze klappen in hun handen misschien wel. En ze kloppen op de banken in de synagoge. En met een ratel zwaaien ze in en weer, om maar niet die naam van die Jodenhater, die vreselijke man, Haman, te horen. En omdat de naam van God niet voorkomt in het boek Esther, wordt het niet gebruikt met een jatje. Kijk, een jatje. Wordt niet gebruikt. Het is geen heilig boek. Het is geen Yom Tov. Het is een Esther. De naam van God komt niet voor. Die kunnen ze dus niet aanwijzen met een jatje. En dat de naam niet voorkomt, de naam van God niet voorkomt, vinden de Joden juist wel iets heel bijzonders hebben. Iets heel moois hebben. Iets van schoonheid. Want ondanks de afwezigheid van de naam van God, is hij op elke bladzijde op de achtergrond aanwezig. Hij is er gewoon. Ook al zie je hem niet, hij is er wel. Zo hè, die gedachte. Hij is op de achtergrond onzichtbaar aanwezig en hij is aan het werk. Het boek Esther toont ons namelijk hoe iets van Gods liefde en Gods zorg en Gods trouw voor zijn volk. Het verhaal Esther. Je mag het opzoeken zometeen als je Bijbel mee hebt, pak er maar bij. Esther hoofdstuk 3. Het verhaal van Esther begint in het jaar 483 voor Christus. Dat is het jaar dat de Perzische koning Xerxes de Eerste, die we misschien beter kennen als Ahasveros, dat die op zoek gaat naar een nieuwe koningin. Ahasveros die maakt er een schoonheidswedstrijd van. En die laat alle jonge vrouwen vanuit het hele land, de mooiste vrouwen moeten zich verzamelen, die laat hij allemaal komen naar zijn huis. Naar het burcht Susan. En ook het Joodse weesmeisje, Hadassa, wordt naar het koninklijk paleis gebracht. En daar, als ze daar komt, dan wordt ze Esther genoemd. Naar een heidense naam, Esther, een heidense naam. Ze wordt genoemd naar Ishtar, Astarte. Een belangrijke Babylonische godin, Ishtar, Esther. En na een heel jaar van voorbereidingen wint juist zij de wedstrijd. En wordt zij tot koningin gekroond. Mordechai, de oom van Esther, is als een vader voor haar. Is een weeskind, is als een vader voor haar. En hij werkt als ambtenaar aan het hof van de koning, de Perzische koning. En als hij een moordaanslag op de koning verijdelt, hij ziet het, hij hoort ervan en hij kondigt het aan en hij voorkomt dat, dan wordt dat keurig vastgelegd in de dagboeken van de koning. En dan wordt het in de onderste la gelegd. Zoals met heel veel rapporten vaak gaat, leg je het in de onderste la en er wordt nooit meer naar gekeken, toch? Zo gaat het heel veel. Ja. Hier gebeurt het ook zo. En dan lezen wij Esther hoofdstuk 3. Je hebt ondertussen op kunnen zoeken. Esther hoofdstuk 3 vanaf vers 1. Daar staat het volgende. Na deze gebeurtenissen maakte koning Ahasveros Haman, de zoon van Hammedata, de Agagiet groot. En hij verhoogde hem. En hij plaatste zijn zetel boven al de vorsten die bij hem waren. En alle dienaren van de koning die in de poort van de koning waren, knielden en bogen zich voor Haman neer. Want zo had de koning dat bevolen. Ten aanzien van hem. Mordechai echter knielde niet en boog zich niet neer. De dienaren van de koning die in de poort van de koning waren, zeiden tegen Mordechai: waarom overtreedt u het gebod van de koning? Het gebeurde nu, toen zij dit van dag tot dag tegen hem zeiden, en hij niet naar hen luisterde, dat zij het aan Haman vertelden, om te zien of de woorden van Mordechai stand zouden houden, want hij had hun verteld dat hij een Jood was. Toen Haman zag dat Mordechai niet knielde en zich niet voor hem neerboog, werd Haman met woede vervuld. Maar het was in zijn ogen verachtelijk om alleen aan Mordechai de hand te slaan, want zij hadden hem verteld tot welk volk Mordechai behoorde. En Haman zocht een manier om alle Joden, die in heel het koninkrijk van Ahasveros waren, het volk van Mordechai weg te vagen. In de eerste maand dat is de maand Nisan, in het 12e jaar van koning Ahasveros, wierp men het pur, het poer. Dat is het lot. In de tegenwoordigheid van Haman, van dag tot dag en van maand tot maand, tot de 12e maand, dat is de maand Adar. En toen zei Haman tegen koning Ahasveros, een volk is er dat verstrooid en verspreid is onder de volken in alle gewesten van uw koninkrijk. Hun wetten zijn anders dan die van alle volken en er is niemand die de wetten van de koning uitvoert. Het past de koning niet hen met rust te laten. Als er de koning goed dunkt, laat er dan geschreven worden dat men hen ombrengt. Dan zal ik 10.000 talent zilver afwegen op de handen van hen die het werk doen, om die naar de schatkist van de koning te brengen. Toen nam de koning zijn zegelring van zijn hand en gaf die aan Haman, de zoon van Hammedata, de Agagiet, de tegenstander van de Joden. En de koning zei tegen Haman, laat het zilver u geschonken zijn en het volk om daarmee te doen wat goed is in uw ogen. Nou, tot zover lezen we vanochtend. De rest vertel ik er gewoon bij. Dan gaan we het hele boek lezen. Nou, Mordechai en Esther komen uit de stam Benjamin. Net als de eerste koning van Israël, koning Saul. Koning Saul, ja, koning Saul was ook uit Benjamin, ja. En Haman, de slechterik van het verhaal, wordt hier aangeduid als de Agagiet. En dat is een nakomeling, een afstammeling van Agag. En Agag was een koning van de Amalekieten. De Amalekieten waren de eerste vijanden van Israël toen Israël uit Egypte verlost werd. In de woestijn terugkwam, kwamen de Amalekieten tegen. En die vijandschap is altijd gebleven. Koning Saul, dus de eerste koning van Israël, kreeg van de profeet Samuel de opdracht om Agag, die koning van Amalek, van de Amalekieten, te vermoorden. Hij moest hem verslaan. En wat deed Saul? Saul die greep hem levend. En hij weigerde hem te doden. En wat deed Samuel toen? Samuel zegt, dan doe ik het zelf wel. En Samuel die nam het over van Saul en die hakte Agag, die koning van Amalek, voor het altaar van de Here met zijn zwaard aan stukken. Nou, dat stukje geschiedenis, staat hier niet in, maar dat stukje geschiedenis is een achterliggende gedachte, een achterliggende oorzaak van de diepe haat van Haman tegen het Joodse volk. Kun je je voorstellen dat je vroeger de koning in mootjes gehakt is door de Joden, dan heb je nog iets te vereffenen met hen. Nou, dat zit erachter. En het is een hachelijke situatie waarin we terechtkomen. Aan de ene kant hebben wij Esther, die de koningin van het grote Perzische Rijk is, maar die niet verteld heeft dat ze een Jodin is. Aan de andere kant hebben we Haman, die bekend staat als de echte Jodenhater, en die promotie maakt, zware promotie maakt aan hetzelfde hof. En ze komen elkaar uiteraard een keer tegen. En als Haman die promotie gemaakt heeft en zo premier is geworden van het land, als die eraan komt, dan moet iedereen, alle mensen moeten zich buigen en ze moeten knielen. En iedereen doet dat, behalve Mordechai. Die buigt niet en die knielt niet. Niet voor hem. En Haman die is woest. Kijk. Haman is woest. Ze komen elkaar tegen en Haman is woest. En als Haman dan ontdekt dat Mordechai een Jood is, wil hij niet alleen Mordechai aan de gallen hangen, maar wil hij het hele volk uitmoorden. Mannen, vrouwen en kinderen. Iedereen. En Haman die maakt dan de koning duidelijk dat ja, er moet dan wel wat gebeuren met het Joodse volk. Hij moet echt toch wel het hele Joodse volk elimineren. En Hamans overtuigingskracht is blijkbaar enorm groot. En de koning die stemt er gewoon mee in. Het moet allemaal gebeuren. En waarom? De Joden zijn anders. Ja, de Joden zijn anders. Die hebben andere wetten. Ze hebben andere gewoonten. Ze hebben een ander geloof. En ze besnijden hun zonen. En ze eten kosher. En ze houden de Sabbat. Kortom, ze zijn gevaarlijk. Dus moeten ze het veld ruimen. Dat is wat over de overtuigingskracht van Haman richting de koning. En de koning stemt er dus mee in. Hij geeft zijn zegelring, bezegelt dit feit. Het lot zal bepalen op welke datum de Joden mogen worden uitgemoord. Ze werpen het lot, het poer, En de datum wordt vastgesteld op de 13e dag van de 12e maand. De maand Adar. 13 is zo het ongeluksgetal. Hè? Dat snappen we. Dat komt hier dus vandaan ook. Je loopt, als je een beetje bijgelovig bent, op de 13e, op de vrijdag de 13e niet onder een ladder door en dat soort dingen. Komt hier vandaan. Vrijdag de 13e. De 13e. En Haman die schrijft brieven naar alle gewesten van het hele Rijk. Het hele Rijk moet op de hoogte zijn. En hij zet daarin een bevel. Kijk, dit bevel staat erin. Met het bevel alle Joden weg te vagen. Te doden en om te brengen. Dus drie keer ongeveer hetzelfde, maar het is duidelijk genoeg. Van jong tot oud, met de kleine kinderen en de vrouwen op één dag. De 13e van de 12e maand, de maand Adar. En al hun bezittingen mogen geplunderd worden. Nou, er is duidelijke taal volgens mij, of niet? Er is geen woord Spaans bij, dit moet er gebeuren. En zo dreigt het falikant mis te gaan met het Joodse volk. En precies op het juiste moment hoort Mordechai van deze snode plannen van Haman. En vertelt hierover aan Esther, die aan het hof aanwezig is. Als Haman die alle Joden wil uitroeien, treft het ook haar. Want er is niemand uitgezonderd. En zij is ook een Jodin. En dan spreekt Mordechai die bekende woorden in Esther 4, vers 14. Als jij, koningin Esther, als jij je in deze tijd een diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing komen. Maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent. Met andere woorden, Esther, jij bent niet voor niets nu op dit moment koningin geworden van dit land. Dat is geen toeval. Nee, jij moet de koning om genade smeken. Jij bent de enige die het Joodse volk op dit moment nog kan redden. Esther begrijpt het. En ze pakt de handschoen op. En zij zal naar die koning gaan. En ze zal moeten gaan vertellen over die plannen van Haman. En ze zal moeten vertellen dat zij ook een Jodin is. Dat zij er ook bij hoort bij het Joodse volk, wat Haman wil uitroeien. En daarmee neemt ze een heel groot risico. En wat doet ze dan? Ze roept het hele volk op om te gaan vasten. Ze zegt, laten we met elkaar vasten als volk. 3 dagen lang. We zitten in zo'n ellendige situatie. We zijn bijna aan ons einde. Als dit niet lukt, dan gaat het helemaal mis. 3 dagen lang vasten. En dan zal ik naar de koning gaan. Kom ik om, dan kom ik om. Als ik moet sterven, dan maar met mijn volk. En dapper gaat ze naar de koning, 3 dagen later. En ze stelt hem voor om een feestmaal te organiseren voor hem. Nou, vindt hij wel een goed idee. Ja, zegt ze, en dan nodigen we Haman uit als eregast. Nou, goed idee. Maar de situatie wordt ondertussen wel steeds penibeler natuurlijk, want de tijd gaat verder. En die datum komt dichterbij. En dan, precies op het juiste moment kan de koning van Perzië niet slapen. Dan denk je, hoezo dan? Ja, hij kon niet slapen. Dus hij gaat maar eens wat lezen, dacht hij. En hij pakt een van zijn oude dagboeken onderuit de la. En wat leest hij daar? Heel toevallig zou je kunnen zeggen, leest hij hoe Mordechai hem jaren geleden het leven heeft gered. Dat hij die moordaanslag heeft kunnen verijdelen. En hij bedenkt zich precies op het juiste moment, dat hij Mordechai nooit bedankt heeft ervoor. Nou ja, dat hebben we normaal aangenomen van, ja, het is normaal. Maar zodra hij de volgende ochtend opstaat, wil hij toch Mordechai belonen voor zijn daad van vroeger. Een prachtige samenloop van omstandigheden zou je kunnen zeggen, waarin we de onzichtbare hand van God zien. Hè? Want dit is natuurlijk niet zomaar bedacht, het is niet in elkaar gezet, het heeft God allemaal van tevoren bedacht. De hand van de Heere. De Heere maakt dus zelfs gebruik van de slapeloosheid van een Perzische koning, moet je je voorstellen. Ik vind het zo mooi. Om zijn volk te redden. Nou, voor het feestelijke diner wat Esther dan zou maken voor de koning, vraagt de koning aan Haman, Hé Haman, wat vind jij nou? Wat moet er gedaan worden als de koning iemand wil bedanken? En als de koning iemand wil eren? Haman denkt dat het over hem gaat, om hemzelf gaat. Wat zal ik nou eens vragen? Nou, hij zegt, trek die persoon dan het koninklijke mantel aan en zet hem een kroon op zijn hoofd en laat hem de stad rondrijden op het paard van de koning. Nou, dat leek hem wel wat. Dan zei de koning, goed idee, doe dat met Mordechai. Ja, dat was even een streep op de rekening. Precies zoals jij hebt gezegd. En jij loopt voor hem uit en je roept dan, zo wordt gedaan met de man aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen. En we zien hem gaan door de stad. Haman baalt als een stekker, hij is woest, maar hij doet wel wat de koning zegt. En aan het diner dan raapt Esther alle moed bij elkaar en vertelt de koning over haar volk, het Joodse volk. En pas dan krijgt de koning door wat voor man die Haman eigenlijk is. Pas dan begrijpt hij dat Haman het hele Joodse volk wil uitmoorden. Dat had hij niet zo beseft, maar... En hij heeft daar als koning zijn fiat aangegeven door een wet van Mede en Persen te bezegelen. Wat dom. Hij beseft het nu zelf ook. En hoe graag hij het ook zou willen, maar hij kan dat niet meer terugdraaien. Die wet van Mede en Persen staat vast. Hij kan het niet terugdraaien. En dan smeekt Esther de koning van, mag mijn volken alsjeblieft zich verdedigen als ze aangevallen worden. Nou, dat mag wel van de koning, dat kan dan nog wel. En Esther en Mordechai mogen het zelf regelen en dat doen ze. En dan staat er in Esther 9 vers 24. Haman de Jodenhater had de gedachte gekoesterd om de Joden uit te roeien en het poer, dat is het lot geworpen om hen te vernietigen. Maar dit liep dus compleet anders. Dit is het mooie verhaal van Esther, mooi hè? Ik vind het zo'n machtig verhaal, een wonderlijk verhaal, heel bijzonder. Het loopt helemaal anders, want op de dag dat de Joden vernietigd zouden worden, juist op die dag worden hun vijanden verslagen. God draait het helemaal om, het hele verhaal wordt omgedraaid. En ook de zonen van Haman moeten het ontgelden, die worden ook afgeslacht. En Haman zelf, die wordt aan de gallen gehangen die hij voor Mordechai bestemd had. Had hij zelf neergezet. 23 meter boven de grond. Daar hangt hij. Zie je hem. Ja. Die gevreesde dag. De 13e dag van de maand Adar. De dag dat aangewezen door het lot dat alle Joden vermoord zouden worden. Verandert in blijdschap. Want daarna wordt gevolgd door 2 dagen van blijdschap, de 14e en 15e dag van de maand Adar. Droefheid wordt omgekeerd naar vreugde en rouw wordt omgekeerd naar een feest. 2 dagen feest in de maand Adar en dat is Purim, dat is het lotenfeest. Nou, dat wordt dus gevierd volgende week door de Joden. En Mordechai en Esther zijn dus precies op de juiste tijd en precies de juiste plaats. En daardoor kunnen ze juist gebruikt worden door God. Met de Heere, om het volk te redden. Maar zie je die onzichtbare hand van God erin? Gods naam wordt niet genoemd en toch is het zo alsof God op elke bladzijde heel duidelijk aanwezig is. En als je het hele boek Esther zou lezen, zou je nog veel meer van die toevalligheden tegenkomen. Net toevallig dit en toevallig gebeurt dat. Ja. En dan zeggen wij natuurlijk al snel, toeval bestaat niet. Nee. Het is de Heere die het doet. Ja. En Esther krijgt het huis van Haman uiteindelijk. En Mordechai krijgt de functie van Haman. En zo is Haman helemaal uit beeld. In Esther 8 vers 15 staat het volgende. Mordechai gaat bij de koning weg in een blauw-purperen en wit koninklijk gewaad. Met een grote gouden kroon en een mantel van fijn linnen en rood-purper. Iedereen juicht en iedereen is blij. In het hele land, het hele volk. Zie hem gaan. Je zou bijna denken dat het de Messias is. Zo'n status heeft hij bijna. Hij is de redder van het volk op dat moment. Samen met Esther. En dan denk je, oh het is klaar. Maar Gods geschiedenis met het volk Israël houdt niet op. Het gaat gewoon door. En zelfs als hij zelf onzichtbaar is en zijn naam niet genoemd wordt, heeft hij alles onder controle. Ook de gebeurtenissen van vandaag de dag. Heeft hij allemaal onder controle. Hij is onzichtbaar misschien voor velen. Maar Alles wat er gebeurt is onder zijn soevereine leiding. Hij staat erboven. Het Joodse volk is onoverwinnelijk. Dat zien we hier bij Esther. Het Joodse volk is onoverwinnelijk omdat het de allergrootste beschermer heeft die er is. Die er maar bestaat. Yahweh, de God van Israël. De Heere heeft zijn oog op hen laten vallen. Het is zijn oogappel. Israël is zijn oogappel. En wie in Israël komt, komt aan hem. Haman, de Jodenhater, die kreeg dit te horen. Dat staat in Esther 6, vers 13. Er staat al een waarschuwing aan hem. Als Mordechai, voor wie u begonnen bent te vallen, uit het geslacht van de Joden is, zult u tegen hem niets kunnen uitrichten. Integendeel, u zult zeker voor hem ten val komen. Zie je? Zie je wat hier staat? Dus eigenlijk staat er, pas op, kom niet aan het Joodse volk. Kom er niet aan. Wie het zegent zal gezegend worden, maar wie het vervloekt, zoals Haman, zal zelf ook vervloekt worden. En Haman die wordt gehangen aan zijn eigen galg. Waarom? Nou, de Bijbel zegt dit, Esther 8 vers 7. Omdat hij zijn hand aan de Joden geslagen had. Kom er niet aan. Dat is een waarschuwing voor alle volken, voor alle mensen. Kom niet aan het Joodse volk, het is Gods volk, blijf eraf. Het is zijn oogappel. En het Joodse volk is onoverwinnelijk, zowel toen als nu. Omdat het altijd over de Messias gaat, de komende Messias. En die moet komen. Die zal komen. De Heer Jezus die zegt op de laatste bladzijde van de Bijbel het volgende. Hij zegt, ik ben de wortel en het nageslacht van David. De blinkende morgenster. En een paar verder staat dan nog. Hij die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heer Jezus. De Messias zal komen. Als het Joodse volk er niet meer zou zijn, zou de Messias niet meer geboren kunnen worden. En dan was het de duivel om te doen. En de duivel werkte al de mannen heen als een Haman. En Esther, die redde het voortbestaan van het volk Israël, zou je kunnen zeggen, samen met Mordechai. Maar stel dat Esther niet haar plek had ingenomen. Ze was koningin. Stel dat ze dat nou niet gedaan had. En ze was niet naar de koning gegaan. Was er dan geen Joods volk meer geweest? Jawel. Want dan had God op een andere manier ingegrepen. Dan had hij het anders gedaan. Want de Messias moest en zou geboren worden uit het Joodse volk. Het heil is uit de Joden. De Purim-geschiedenis die leert ons over het verleden, over het heden en over de toekomst. Het antisemitisme druipt in het boek Esther van alle bladzijden af. God op de achtergrond, maar aan de andere kant de haat tegen het Joodse volk. Haman wilde het Joodse volk uitroeien, louter en alleen omdat ze anders waren, omdat ze Joden waren. Dat is de enige reden. En hij was niet de eerste. En zeker niet de laatste. Maar ook al de farao gehad uit Egypte. Ja. En later kwam nog Herodes en Hitler en Hamas en Hezbollah. En dan kan een partijtje doorgaan. Veel meer mensen en veel meer landen, Iran misschien nog. Het is een eeuwige strijd die niet alleen fysiek, maar vooral ook geestelijk is. Een geestelijke strijd. En er werd al gezegd, er is heel veel, vanavond is ook wel heel wat gaande hier, als er gezongen wordt en aanbeden wordt, dan is er wat gaande in de onzichtbare wereld. Er is een onzichtbare geestelijke strijd gaande. Hier ook. We zien het in het boek Esther, we zien het om ons heen nu ook gebeuren. Maar als je Gods volk wil vernietigen, dan zul je eerst met de Heere moeten afrekenen. Want de Heere beschermt zijn volk, te alle tijden. De Heere houdt van zijn volk, wat ze ook doen. Ook al maken ze er een rommeltje van, een zootje van. Hij houdt van zijn volk. En hij houdt van zijn kerk. Ook al maakt de kerk er soms een rommeltje van, een zootje van. Hij houdt van zijn kerk. En hij houdt ook van jou. Ook al maak je er soms een rommeltje van, een zootje van. Hij houdt van je. En hij gaat door. Ook al moeten we voor hem sterven, hij laat ons nooit in de steek. En het verhaal van Esther geeft ons het vertrouwen dat er altijd een Israël zal zijn. En dat er altijd een kerk zal zijn. Of niet? Ja, hij is trouw. Hij is er. God volvoert zijn plan met zijn volk Israël. Hij beschermt het en verzorgt het, ook al zie je het niet. En God volvoert zijn plan met zijn kerk. Hij beschermt het en hij verzorgt het, ook al zie je het niet. En God volvoert zijn plan met jou, zoals je hier zit. Hij beschermt je en hij verzorgt je, en ook al zie je het niet, altijd. En misschien zit jij op dit moment wel in een heel ellendige situatie, een hele moeilijke, problematische situatie. En misschien vraag je je wel af op dit moment, waar is God toch? Ik zie hem niet, ik hoor hem niet en ik ervaar hem niet. Waar is hij dan? Weet dan dat hij op de achtergrond aanwezig is, onzichtbaar misschien, maar dat hij de draden weeft om jou te helpen. Je ziet hem niet, maar hij is er wel. Het is net als de wind. Je ziet hem niet, maar hij is er wel. En wie zoekt, die vindt. Ja. En de Bijbel zegt in Johannes 3, vers 8, de wind waait waarheen hij wil, geloof de Heilige Geest. En je hoort hem wel, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. En zo is het ook met iemand die door de Geest van God nieuw leven krijgt. En God heeft ons niet voor niets in deze generatie geplaatst. Maar zijn wij bereid om zijn opdracht te vervullen? Zijn wij bereid te strijden en te sterven voor de waarheid? Kom ik om, dan kom ik om. Zijn wij bereid om te leven, ons leven te geven voor een volk dat niet naar Gods stem wil luisteren? De Heer Jezus kwam naar deze wereld en gaf zijn leven voor de mensheid. Een mensheid die in zonde leefde en niet naar God wilde luisteren en God ook helemaal niet zocht. Dat is echte liefde. Dat is pas echte liefde. En de Bijbel zegt in Romeinen 5 vers 8, God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. We hadden het absoluut niet verdiend, maar hij stierf voor ons. Hij stierf in onze plaats. Goed, de Joden vieren het Poerimfeest. En dat zijn dagen van bevrijding. Dat is ook een van die feesten die je erop kunt gaan. Sinterklaas en carnaval en bevrijdingsfeest. Dat heb je de drie bij elkaar. Hè? Het is een bevrijdingsfeest ook, Poerim. En hoe vaak denk jij nu terug aan de dag van jouw bevrijding? De dag dat de Heer jou verlost heeft. De dag van jouw bekering. Hoe vaak denk je dan terug? Hoe vaak vier je het? En als je nou niet bekeerd bent, doe het dan vandaag. Want dan kan vandaag de dag van jouw bevrijding worden. Toch? Je mag je leven in de handen van de Heer geven. Vertrouw op God. Hij is trouw. Neem hem aan als Jezus aan als Heer van je leven. Geef je leven in zijn handen. Geef hem je hart. O blijde dag, o zalige stond toen ik Jezus als mijn heiland vond. Ja. En dan denk ik, dan loop ik wel eens ergens en dan kom ik ergens en denk ik, oh, heel veel mensen, ook heel veel christenen, maar ze lijken zo ongelukkig. Ze lijken zo somber. Ze kijken helemaal niet zo blij. Zo opgewekt, ze kijken zo verdrietig eigenlijk. Maar zouden wij als volgelingen van de Heer Jezus niet gewoon blij moeten zijn? Toch? Vreugde, vreugde, louter vreugde. Ja. Ben zo blij. Jezus, redde mij. Amen. Amen. Laten we dat maar mee eindigen dan. We hebben in ieder geval blij geëindigd vandaag.